veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Mijn eerste werkgever die had mij dat boek aangeraden om te lezen. En bij hem heb ik ook maar 30 dagen gewerkt. Heel veel mensen heeft er ook geen verstand van. Want die denken, als ik een woning wil verkopen of kopen, moet ik naar een makelaar. Als ik geld wil lenen, ga ik naar de bank. En mensen hebben een probleem met geld. Hun geld levert niks op, kost hun geld. Jij helpt hun aan een goed rendement. Er zijn veel meer mensen die geen woning kunnen kopen. Want je moet ervan uitgaan, 10 jaar geleden kon je 12 keer jouw bruto salaris een woning kopen. En nu kan het nog geen 4,5 keer. Een lelijke woning, daar wilde eigenlijk niemand kopen. Maar ik maak er iets moois van, zodat het weer op de markt komt om verhuurd of verkocht te worden.
En dus, zo voeg je dus eigenlijk ook juist woningen toe aan de woonvoorraad.
Ja.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, dat hoor je nu in Zo word je steenrijk. En deze podcast heet niet voor niks Zo word je steenrijk. Dus de link met stenen, het vastgoed, dat is mijn grote passie. En vandaag gaan we het ook heerlijk over vastgoed hebben. We hebben het ook vaak over andere onderwerpen zoals aandelen, crypto, forex, goud en zilver. Noem het maar op. Maar vandaag 1 uur lang heerlijk over vastgoed. En dat ga ik doen met mijn eigen vastgoedmentor, Mr. David Law. Welkom.
Ja. Hallo allemaal. Ja, ik ben blij om hier te zijn.
Ja, voor de tweede keer moet ik zeggen.
Ja, voor de tweede keer.
Want we hebben deze podcast al. Het was de allereerste podcast die we opnamen. We zitten inmiddels al ruim in de 20 afleveringen. Maar het was de allereerste podcast die we opnamen. Alleen we liepen toen tegen wat technische probleempjes aan. Dus ik zei, David, ik wil graag dat we er allebei goed opstaan. En dat we hem een keer opnieuw doen. Dus dankjewel dat je nog een keer naar de studio wilde komen. Vanuit Rotterdam. En we gaan er vandaag minstens nog zo'n mooi gesprek van maken als de vorige keer.
Ja, dat.
Ja, mijn vastgoedmentor. Ik zei het al, voor degene die jou niet kennen, want je zit niet super vaak in podcast. Dus daarvoor ook dankjewel dat je voor mij dat wil doen en een uitzondering wil maken om jouw verhaal te vertellen, om jouw kennis te delen. Wie is David Law?
Ik ben David Law. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Ik ben 45 jaar, ben getrouwd. Ik heb 3 kleine kinderen, 2 dochters en een kleine zoontje. Vorig jaar erbij gekregen, zeg maar, corona baby.
Een corona baby. Ja. Ja.
En ik heb heel mijn leven heb ik eigenlijk ondernemer willen worden. Mijn ouders zijn ondernemer en zij hebben een eigen restaurantje en daar ben ik dus eigenlijk opgegroeid in een ondernemersfamilie. En toen ik na mijn studie heb ik meteen voor mezelf begonnen eigenlijk. Want ja, ik heb misschien een maandje voor een baas gewerkt. En dat was misschien ook wel niet zo'n goede baas. Maar die heeft mij wel eigenlijk toe doen om gelijk ondernemer te worden.
Ja.
Ik heb van alles gedaan. Gekocht, verkocht, trading. En in 2003 was dat. Dat ik zag, China ging openstellen. Laat ik iets zijn met China, import-export, laat een brug vormen met China. En deed van alles, van computercomponenten, inkartetjes, tot ze met je noem maar wat.
Ja.
En toen zei mijn leveranciers destijds van, heb je ook afval? Heb je plastic? kan je daarna zoeken? Ik zeg, levert dat wel geld op, weet je wel? Want ja, dat is gewoon afval, hè, voor mij. Maar voor China was dat een grote bron van secundaire grondstof. Dat ze had nodig hebben voor hun productie. Dus ik ging dus overal zoeken. Ik kwam dus bij de CITA's van de graanwinkel van de wereld. En ik kocht het daar dus. Zij zijn de collectanten en kocht het daar dus in bulk containers vol met recycling plastic.
Ja.
En dat verscheepte ik naar China. En dat wordt dus gerecycled, gesorteerd. En dat is mij, zeg maar, mijn main business geworden.
Ja, je achtergrond.
Ja.
Dus een echte ondernemer.
Mm-hmm.
Veel aan met handel bezig geweest. Leuk ook dat je dat zegt, inderdaad, met afval. Want dat zullen veel mensen dat idee hebben van ja, afval is vies. Daar valt geen geld in te verdienen, nee. Maar het is een hele grote business.
Grote business. Wij hebben natuurlijk een voordeel dat heel veel containers die wij verschepen naar Ver Oosten, dat die gevuld moet worden met zwaar materiaal. Want anders gaat de mammoetschepen van containerschepen gingen omvallen.
Mm-hmm.
Omdat er niet genoeg gewicht op de boot zat. En we betaalden heel weinig vergeleken met producten die uit China kwamen. Dan was de containersprijs veel duurder. Omdat ja, dat was waardevol materiaal. Hè. Heel veel goederen worden geëxporteerd vanuit China naar Europa.
Oké, dus die boten die komen vanuit China vol naar Europa toe.
Ja,
en die gaan weer terug om nieuwe goederen op te halen, ja. Natuurlijk. En die werden dan vaak gevuld met containers vol met afvalmateriaal. Onder andere van jouw bedrijf als ballast.
Ja.
En daarvoor hoefde je eigenlijk dus maar heel weinig te betalen. Omdat jij hun daarmee hielp.
Ja. En dat heb ik bijna 15 jaar gedaan. En op een gegeven moment was er heel veel heen en weer reizen. Naar China toe, klanten bezoeken. Ik nam eigenlijk alleen maar samples mee. Hè. 30 kilo aan bagage was allemaal plastic stukjes. En om te vermarkten, om een afnemer te vinden die het kan recyclen. En in Europa koop ik dus materialen op die ik ook moet inkopen. Ik moet weten wat ik inkoop en wat voor soort materiaal het is. Dus ik ben continu op reis. En op een gegeven moment heb ik kleine kinderen. En ik dacht, kan ik wat anders doen? Want ik ben continu op reis. Ik ben weinig thuis, heb weinig tijd. Je bent ondernemer. Misschien 80 uur, 100 uur investeer je, zeg maar, in je business. En wat ik wel heb gemerkt is dat ik toen ik ondernemer was, wel huis heb gekocht. Gewoon, weet je, als een side business. Hè? Van ja, ik kan geen tweede business beginnen, want mijn main business is recycling. Daar gaat al mijn tijd naar naartoe en naar mijn familie. En daarna heb ik nog vastgoed die ik gewoon verhuurd. Weet je wel, heel simpel woningje die ik verhuurd.
Dat deed je toen al?
En dat deed ik toen al. Gewoon
over
als
welk jaar
erbij.
Al hebben we het dan?
2006, 2007. Toen was het al dat ik, zeg maar, naast mijn normale business vastgoed als een side business heb.
En hoeveel
tijd. Nou, niet zoveel. Ik heb denk ik in die 10 jaar misschien nog geen 10 woningen gekocht. En dat ging eigenlijk veel te langzaam. Want ja, zoals iedereen heeft, heb ik ook toen ik was begonnen met mijn eigen business, heb ik Poor Dad, Rich Dad gelezen. Rich Dad, Poor Dad. Ja.
Yeah.
Van Robert Kiyosaki. En daarin staat dat je uiteindelijk investeerder moet worden. Vastgoed moet kopen. Maar je moet dat bereiken door ondernemen, door een business te starten. Ja. En geld te verdienen en vastgoed te kopen. En
voor de luisteraars die hem nog niet gelezen hebben. Ik denk dat de meesten hem wel gelezen hebben. Ja. Mocht dat nog niet zo zijn. Hij ligt hier ook voor ons op tafel. Ga die zeker lezen. En Robert Kiyosaki heeft het daarin over het cashflow quadrant.
Ja.
Met de verschillende plekken waar je kan zitten. Hè? De E van de employee.
Ja, de S van specialist of een
self-employed.
Self-employed.
Ja, de ZZP'er.
En
dat zijn eigenlijk twee vormen waarin je je tijd verkoopt voor geld.
Klopt.
En dan heb je daarnaast nog de business owner.
Business owner, dat is echt grote business owner. Je moet denken aan franchises. Wat bedrijf met de mensen voor je werkt. Hè? Dus dat je zelf een grote businessman bent en niet een specialist. Dus dat onderscheid moet je wel maken.
Ja.
En daarna heb je investeerder.
Ja, de I van investor.
I van investeerder. Ja.
En vastgoed valt daar ook onder. Want jij bouwt een geldmachine. Je verkoopt je tijd niet voor geld. En dat is een een asset, iets wat geld
produceert. Ja, geld maakt. En dat je niet elke dag hoeft aandacht toe te besteden, zeg maar. Nee. Ja.
Ja, het boek Rich and Poor, dat komt hier in de podcast heel erg vaak voorbij. Ik zou hem bijna op de zwarte lijst zetten dat we het er niet meer over mogen hebben. Maar voor heel veel mensen is dat nou eenmaal het startpunt geweest van hun reis naar financiële vrijheid. Of het begin met vastgoed beleggen bijvoorbeeld. Of investeren. Maar wat ik wel heel erg grappig vond, was dat je me vertelde hoe dat boek op jouw pad gekomen was. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, dat zei ik vorige keer ook al. Eerste werkgever, die had mij dat boek aangeraden om te lezen. En bij hem heb ik ook maar 30 dagen gewerkt. En dankzij hem ben ik eigenlijk echt fulltime ondernemer gewoon voor gegaan. Om ondernemer te worden, om in de zakenwereldje te belanden. En sindsdien heb ik dus ondernemer gedaan. Om daar terug te komen, natuurlijk, ondernemen vergt veel van je tijd. En toen ik rond de 40 was ik best wel uitgebrand. Was ik natuurlijk heel veel tijd ging verloren in in je eigen onderneming.
Ja.
Je hebt weinig vrijheid. Ik was eigenlijk zeg maar in de cashflow quadrant.
Self-employed. Ja.
En dan denk je, ik doe iets verkeerd. Wat doe ik nou verkeerd? Ik ging op aanraden van vrienden, natuurlijk ook omdat ik wat self-development nodig had. Hè. Ik dacht, hey, het moet nog meer zijn. Toen ben ik dan eigenlijk verder gaan zoeken. En door die self-development is mijn mindset ook veel breder geworden, veel opener geworden. En ontdekte ik kant van mij waar ik helemaal geen aandacht heb besteed, eigenlijk al de laatste 40 jaar. En dat heeft mij geholpen om dan anders te denken.
Ja.
En dan zag ik eindelijk wat mijn moeder eigenlijk al die jaren heeft gedaan. Mijn moeder was natuurlijk kwam uit China. En op jonge leeftijd zit ze in de horeca. Ze was altijd onderneemster geweest. En zij heeft dus altijd een restaurant gehad waar ze eerst van huurde. Dus de winkel en de woning daarboven. En omdat mijn vader chef-kok was en er best wel goed kon koken, ging de zaken natuurlijk heel goed. Dus de oude huisjesbaas, van de woning en van de winkel, die kwam naar beneden. Die zei, hey, je zaak gaat zo goed, waarom wil je niet van mij kopen? Dus mijn moeder ging met de cijfers naar de bank, leende de geld voor 30 jaar tegen 14% rente. 14%. Had ze dit pand gekocht, maar ondertussen, na een paar jaar toen het zaak verkocht. Maar de exploitant heeft die woning en de winkel altijd gehuurd. Dus die mensen hebben eigenlijk de woning afbetaald, zeg maar. En is mijn moeder ook op haar 52e met pensioen. Omdat ze een paar keer dit heeft gedaan, heeft ze een paar huizen, heeft ze een paar assets gecreëerd. Wat zorgt voor haar, zeg maar, haar pensioen.
Ja. Ja. Dus zij is eigenlijk toevallig in het vastgoed gerold door de huisbaas van wie ze het pand huurde voor het
restaurant.
Ja. Mm-hmm. En zij kreeg toen al snel door van, hey, hier valt meer geld mee te verdienen dan met dat hele restaurant misschien wel. Dit ga ik gewoon vaker doen. En bij jou zijn dus de ogen echt geopend daardoor dat je dat gezien en meegekregen hebt, maar ook dus door het boek wat jij van je baas gekregen hebt. Ik vind het echt, Rich and Poor, dat is ook echt een boek wat heel erg mooi is om door te geven aan andere mensen waarvan je denkt van, nou, die gun ik dit ook. Die wil ik graag ook dat ze een betere financiële toekomst hebben. Maar misschien dus een kleine tip voor de luisteraars. Zeker. Als jij ondernemer bent of bedrijfseigenaar, denk er wel twee keer over na voordat je het aan een medewerker geeft. Want anders kan het zijn dat ze heel snel vertrokken zijn.
Ja. Over dat boek, toen ik dat boek had gelezen, had ik gewoon een stuk of twee dozijnen van gekocht. En ik heb weggegeven aan vrienden die ook met de gedachtegang van, ik moet een goede baan hebben, goede salaris verdienen, huizen kopen, weet je, huisje, boompje, beestje. Heb ik dat boek ook gegeven. En heel veel van die vrienden van mij die dat boek hebben gelezen, kon 3 dagen niet slapen. En die zeggen, nee, wat heb je mij gegeven? En heel veel zijn ook zelfstandig geworden, ondernemer geworden.
Ja.
En die hebben allemaal, doordat ik dat boek ooit aan hun heb gegeven, hebben ze dat bereikt. Dus dat is een heel groot invloed die ik met Alleen dat
nou ja,
boek.
Daar begint het ja, voor mensen. En vaak als ik het dan weggeef, dan krijg ik ook te horen van... ja, Martijn, ik hou niet van lezen. Dan zeg ik ook niet. Mm-hmm. Maar deze, die heb je echt zo in 2-3 dagen heb je uit. En het leest super makkelijk weg. Dus Rich Dad, Poor Dad of Rijke Pa, Arme Pa in het Nederlands. Zij is ook vertaald als je wat minder makkelijk in het Engels leest. Van Robert Kiyosaki. Mm-hmm. Heb je nog contact met die werkgever? Of,
ja, ik heb nog wel contact. Hij is ook ondernemer, maar niet zozeer meer contact met zaken, maar meer van ja, dat hoe weet je de simpele dingen, weet je, familie en kinderen en zo, maar niet zozeer dat je zakelijk met elkaar in zee bent.
Nee, maar hij is wel blij nog steeds dat hij jou het boek gegeven heeft en dat jij.
Nou, ik weet het niet. Ik heb dat hem nooit verteld. Dat dankzij zijn boek ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En,
hij moet die link toch wel gelegd hebben als je 30 dagen later.
Ja, kijk, ik weet het niet. Ik moet denk ik een keertje aan vertellen, zeg maar, misschien met deze podcast.
Misschien kijkt of luistert hij nu. Ja. Ja. Hey, en wat heb je verder van je ouders en vroeger meegekregen over naar buiten dan dat ze hadden een restaurant? Ik neem aan dat ze heel hard gewerkt hebben.
Ik heb eigenlijk alleen een expressie van perspectief dat mijn vader en moeder keihard hebben gewerkt. En dat in de restaurantbusiness wil ik nooit zitten. Dus ik, waarvoor ze het deden. Ze deden natuurlijk om brood op de tafel te krijgen. Weet je wel, om ons op te voeden. Om ons,
heb je nog broers en zussen?
Ik heb nog 2 oude zussen. En ik ben de kleinste. Ik ben de derde van de familie. De kleinste kind. Maar ik heb wel gezien dat daarna, toen ik zeg maar wat zelfontwikkeling heb gedaan, dat ik zag, dat klopt niet. Ze wilden een platform bouwen, zodat wij hoog op kunnen springen. En vandaar dat ik ook iets terug wil doen, ook naar mijn kinderen, maar ook naar hun toe. Ik heb om hun ook weer meer vrijheid te geven, om meer financieel beter in hun schoenen te staan. Dat heeft mij wel voor gezorgd dat dat ik meer van dat heeft kunnen doorgeven. Dat ik dat kan. Hè? Omdat ik dat onder de knie heb. Hè?
Ja.
Vastgoed. Heb ik ze ook veel wanneer ze nodig hebben. Advies gegeven. En de richting gegeven. Dat ze ook vastgoed kunnen kopen. Dus ja, mijn zus bijvoorbeeld. Die was in het begin ook heel sceptisch. En die zei ook van ja. Nee, vastgoed wil die niet. Maar nu heeft ze zelf ook veel vastgoed. Waardoor ze ook, zeg maar kan stoppen met de baan. En gewoon dingen kan doen dat ze het leuk vindt. Dus dat probeer ik over te brengen. Ook naast mijn familie ook vrienden. Om een inspiratie te zijn dat je ook met vastgoed kan beginnen. In plaats van dat je eerst een ondernemer hebt in de plastic. Dat je gelijk in vastgoed kan beginnen. En daarna de dingen kan doen. Waar je leuk en waar je zin in hebt.
Maar super mooi om te zien, hè, want je doet dat vastgoed. Dus niet alleen voor jezelf en voor jouw kinderen. Maar inmiddels probeer je ook andere familieleden. Maar ook onbekenden zoals ik daarbij te helpen. En te inspireren omdat je hun dat ook gunt. Mm-hmm. Want die vrijheid, dat maakt gewoon een heel groot verschil in mensen hun leven.
Ja, ja, want toen ik zeg maar na 15 jaar mijn eigen business moest stopzetten, zeg maar. En ik had er geen zin meer in. Geen passie, was veel reizen. Het ging niet meer zo goed meer. China was meer van, we willen geen afval dump station worden van de wereld. Die wil meer iPhones maken, de mooie dingen maken.
Producent
van de wereld worden. Werd het steeds moeilijker en moesten we uitwijken naar andere landen. En toen heb ik gezegd tegen mijn partners van, ik zie het niet meer zitten. Ik moet helemaal opnieuw beginnen. Ik wil, als ik opnieuw begin, iets anders doen. Dichter bij huis, minder reizen. Dus ik heb naast die ontwikkeling dat ik cursus ging nemen, coaches ging nemen, mentors ging nemen, heb ik heel veel in mezelf geïnvesteerd.
Ja.
En om een nieuwe carrière
nieuwe een maken. David Law 2.0 versie te creëren.
Ja. En dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. En toen was ik keek ik om me heen. Wat kan ik doen? Dicht bij huis. En toen zag ik woningen. Dat levert wel wat op. Want ik heb die kleine investeerder, die paar panden die ik heb gekocht in mijn periode als ondernemer, deed veel beter dan ja, wat ik in mijn business deed. Want ja, business heeft natuurlijk een gigantische business cycle. Hè. Het kan ook. Hè,
ja, je hebt meerdere stagneren. Seizoenen in de business. Het kan natuurlijk een tijd heel goed gaan in de zomer, klopt. Maar je krijgt ook op een gegeven moment de winter.
Ja, klopt.
En vastgoed is gewoon meer stabiel, bedoel
stabiel,
je?
Ja. Meer stabiel. En het is meer voor het kopen voor lange termijn. Dat je cashflow kan genereren in plaats van dat je een pandje koopt om te weer door te verkopen. Want ik heb geleerd met trading is dat je elke keer als prijs omhoog gaat, dat je weer hoog moet instappen. Nou, jouw winst en extra investering moet je inleggen om die volume te behouden.
Ja.
Ja, die business moet draaien. Hè? Dus die business wordt steeds groter en die sneeuwbal wordt steeds groter. Maar al je geld zit erin. Wanneer haal je dat geld uit? Wanneer ga je zeg maar een beetje genieten van hè, wat je verdiend hebt? Nou,
maar nu hoor ik toch luisteraars ook denken van ja, leuk en aardig David met de seizoenen in de business. Maar dat geldt in de vastgoedmarkt toch net zo. Daar heb je toch ook te maken met die verschillende seizoenen. En ik vind dat spannend om dat te timen. Hoe kan je daarmee omgaan?
Nou, ik weet één ding. Timen ben ik niet zo goed in. Ben ik best wel slecht in. Dus ik lees heel graag naar geschiedenis. Ik kijk graag naar andere landen wat daar gebeurt. Hè? Bijvoorbeeld met de vastgoedmarkt. En dan kan ik dat beetje aanpassingen vinden in mijn eigen markt. Hè? In Nederlandse markt. Hè? En timen is onmogelijk om alles goed te timen. Dus ja. ik ga meer voor cashflow. Want ja, vastgoed is ook in goede tijden natuurlijk worden vastgoed duurder bijvoorbeeld. Of ze worden goedkoper. Of als om een crash komt, is de woning veel minder waard. Maar één ding wat stabiel is gebleven is natuurlijk de huur. En de cashflow. Die blijft genereren.
De cashflow voor de mensen die nog niet heel erg in thuis zijn. Dat is gewoon wat er netto maandelijks overblijft. Na het betalen van al je lasten. Als je de huur ontvangen hebt.
Klopt.
Dus jij zegt eigenlijk van ja, er zijn verschillende seizoenen in vastgoed. Maar ongeacht het seizoen, die cashflow, die huurstroom. Als je geen leegstand hebt natuurlijk. Dat is wel een belangrijk detail. Maar dat is vrij lastig met het huizentekort in Nederland op dit moment. Mm-hmm. Die cashflow die blijft constant. En als je in een goede periode zit, in de markt, de huizenprijzen zijn hoog. Maar dan kan je profiteren van die waardestijging door bijvoorbeeld te herfinancieren. Klopt. Of door een keer wat te verkopen. Mm-hmm. En als het eigenlijk minder gaat, dat is juist ook weer een manier om geld te verdienen. Omdat je dan kan profiteren door bij te kopen.
Bijvoorbeeld bij te kopen. Maar je hoeft het in beide gevallen niet te verkopen gedwongen. Hè? Omdat jij genereert cashflow uit dat pand.
Ja.
En je hebt een investering al gedaan. Dus je wordt er niet blij van. Natuurlijk, iedereen wordt blij van als het met winst kan worden verkocht. Maar het is ook in een slechte markt. En je moet verkopen, gedwongen te verkopen met verlies. Dat gebeurt als je voor lange termijn investering gaat. Gaat het niet op. Want er zit zoveel tijd al in. Hè? De woningwaarde is al flink gestegen. Zover zakt het niet. Dus je hoeft ook niet zorgen om te maken. Want elke maand komt nog steeds de inkomsten uit die woning, uit de assets.
Dus het enige wat je moet voorkomen is dat je leegstand hebt en dat je niet gedwongen hoeft te verkopen.
Mm-hmm.
Maar wat zijn verder de risico's die jij ziet in het vastgoed? Want ik wil altijd graag gewoon een open en eerlijk beeld geven van beleggingen. Niet alleen alle leuke en positieve kanten belichten.
Nou, ik heb natuurlijk vroeger ook natuurlijk aandelen gekocht. Ik heb Forex gedaan. Ik heb ook trading gedaan. En dat zijn ook best wel veel risicovolle beleggingen en ook ondernemingen. Dat risico, dat heb ik gezien, dat kan omslaan. Hè? Dus je hebt natuurlijk pieken en dalen. En met niet de nadelen van zeg maar vastgoed, hè? Of niet de nadelen van aandelen, maar wat vastgoed betreft is vrij stabiel. Het fluctueert niet zo hard als en het genereert ook een inkomen. En wat je daarbij kan denken, je kan ook leverage gebruiken. Leverage is hefboom.
Het hefboom effect. Ja.
Hefboom effect. En het is met vastgoed is het wat stabieler. Dus daarvoor de risico is veel lager. En ik ben vrij risk averse. Ik ben echt de scheidend in aandelen. Want je kan alles verliezen. Het wordt niks waard misschien, de aandelen. Maar met vastgoed is dat je toch altijd stenen hebt. Hè? Je hebt arbeid nodig, je hebt grond nodig, je hebt van alles nodig. De woning blijft in principe
hun waarde
behouden.
Ja, ja.
En dat is wat ik gemerkt heb, is dat dat is wat voor mij heel erg risicoloos is, zeg maar. Heel weinig risico is.
Ja.
En natuurlijk had ik ook over leverage, dat mensen misschien te veel geleend hebben, te veel betaald hebben voor een woning. En dat dat kan omslaan, dat de woning minder waard wordt dan wat hij voor betaald hebt. Dat zijn wel risico's.
Ja.
En dan,
dus met financieren en het toepassen van de hefboomwerking, dat je het rendement op je eigen vermogen vergroot door een groot gedeelte bij te lenen bij een bank bijvoorbeeld.
Klopt.
Of bij iemand anders. Daar wil ik het zo meteen graag nog met jou over hebben, want ik denk dat dat echt een van jouw grote krachten is. En een van de dingen die ik echt van jou geleerd heb, is het... gebruik van OPM, Other People's Money. Klopt. Ook een term die in het boek van Robert Kiyosaki voorkomt.
Ja, klopt.
Dus dat is juist heel erg goed en fijn en vastgoed, maar je moet dat wel op een verantwoorde manier uiteraard doen.
Ja, klopt. En daarvoor is wel belangrijk dat je zeg maar de kennis hebt en de kunde en de begeleiding hebt. Of in ieder geval met mensen kunnen brainstormen, met mensen kunnen sparen. En je weet, toen ik in de vastgoed... binnenkwam, ging ik dus al die cafeetjes langs en praat ik allemaal in de donkere cafeetjes en een biertje met vastgoed, oude vastgoed investeerders die al langer in de business zitten, want vastgoed is niet bij de grote publiek bekend. Dus heel veel mensen heeft er ook geen verstand van, want die denken, als ik een woning wil verkopen of kopen, moet ik naar een makelaar. Als ik geld wil lenen, ga ik naar de bank, naar de grootbank, naar een van de Nederlandse grootbanken. Maar dat is niet zo. En omdat het in zo'n kleine kliek zit, is er heel weinig van bekend. En heel veel mensen weten daar niks van. En dus hebben ook hele andere perspectief over wat is vastgoed mensen, wat zijn vastgoedbeleggers. En als we wat ik zie is dat als dat meer openbaar wordt, meer educatie is en meer cursussen op de wereld zijn voor over vastgoed, dat er dan ook veel meer mensen gezien hebben. Oh, dus zo is het. Dat ze meer de ins en out weten. Maar ook dat ze ook zelf de keuze hebben om vastgoed te kunnen beleggen. En ook niet alles opnieuw moet uitvinden. En dat ze dan minder fouten kunnen maken. Want ja, vastgoed, als je daar een fout maakt, is natuurlijk een grove fout.
En ja, het gaat om veel,
gaat om veel geld.
Het is niet een aandeel van een paar euro wat je moet koopt.
En dat door die cursussen is er juist een groter publiek ontstaan. En zoals nu met heel veel cursisten, en jij geeft ook goede cursussen. Dan worden meer mensen bekend over, oh, je kan inderdaad vastgoed beleggen op een veilige manier. En dan zie ik juist minder risico voor die mensen dat ze fouten maken en dat er ook mis kan gaan. Hè?
Ja.
Dus dat helpt ook eigenlijk. En ja, ik zie het zo alsof je naar school gaat. Hè? Je wilt voor een beroep moet je studeren. En je hebt bepaalde vakken die je moet doen. Hè? En je investeert in jezelf door te investeren in kennis en in de know-how en hoe je moet doen.
Ja, het is inderdaad op school, kijk ook in het werkende leven, het meeste leer je uiteindelijk door het te doen in de praktijk. Ja. Maar het is wel fijn dat je een bepaalde strategie hebt, een bepaalde basis kennis waar je op kan bouwen.
Mm-hmm.
Maar jij hebt dus een aantal jaar geleden daar veel tijd en geld en energie in gestoken om jezelf te onderwijzen, cursussen, boeken.
Ja.
Even een sprongetje de toekomst in. Hoeveel panden heb je op dit moment?
Ik heb nu 50 panden. En sommige heb ik wel in de BV gedaan, maar meestal zijn het de privé.
Mm-hmm.
De privé. En van die 50 panden heb ik niet allemaal 100% bezit. Ik heb heel veel met joint venture gedaan.
Ja.
Met een samenwerking gedaan. Met een compagnon die ook wel wil meedoen en die wel ziet zitten om in vastgoed te investeren. En voor hem is het natuurlijk een hele nieuwe carrière, een hele nieuwe trajecten waar hij nooit geweest in is. En door met mij samen te werken heeft hij natuurlijk hoeft hij die fouten niet meer te maken. En dan wordt meestal een project heel succesvol. Omdat ik dat aanbied aan die persoon die mee wil doen. Dus ik heb heel veel woningen samen met iemand gedaan. En tot nu toe gaat het allemaal vrij goed. Ik heb goede relaties met... want ja, ik ken die mensen ook. Doordat ik met hun... zeg maar een mentor-mentee relationship heb.
Ja.
Dus ik ken ze ook veel beter. Want in het begin ken ik ze niet. Want ze komen naar me toe. Ik zeg, ze zeggen, ja, ik wil vastgoed doen.
Ik heb geld.
En dan, voor mij dan, om die mensen beter te leren kennen. Dus behalve dat ik ze ga coachen, behalve dat ik ze ga begeleiden in hun traject, dat bied ik ze ook soms panden die ik gevonden heb aan hun aan om samen te doen.
Ja.
Maar dan moet je wel natuurlijk voorzichtig zijn met wie je samenwerkt, want ja, je moet ze natuurlijk beter leren kennen.
Ja.
En in die mentorship van ja, dan leer je ze ook goed kennen, weet je wel. En dan leer je ook ze beter te begrijpen. Weet je waar ze vandaan komt, hoe ze zijn.
Want zo'n joint venture deal voor de mensen die nieuw zijn in het vastgoed en geen idee hebben, hoe ziet dat er precies uit? Hoe werkt dat precies?
Nou, het is eigenlijk heel simpel. Veel notarissen weten dat niet. Die denken, heel veel mensen denken namelijk als je huis koopt, ja, koop je met je vrouw, ga je samen kopen. Misschien met je vader, samen een woning kopen. Maar je kan ook kopen met iemand die niet familie is, die niet jouw naaste zijn. Maar het is gewoon een kwestie van, hey, je komt iemand op de pad, die heeft dezelfde geloof, die wil ook vastgoed kopen, investeren voor de lange termijn, voor de verhuur. En iedereen doet zijn eigen ding, hè? Iedereen doet waar ze goed in zijn, je verdeelt de taken. En dan ga je dan met beide een vastgoed kopen en beide op zijn eigenaar. 50%
eigenlijk. Met hoeveel mensen zou je maximaal een woning aan kunnen kopen?
Nou, het hangt natuurlijk van de grootte van de woning af. Want als een woning heel prijzig is, veel duurder is, dan kan je ook niet alleen of met z'n tweeën aan. Maar ik zou zeggen, tussen 2 en 3 mensen moet het wel lukken.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb zelfs met 4 gedaan, samen met mijn partner en dan nog met een ander stel. Maar ik vroeg me af of je weet of daar een maximum aan...
Hangt ook van de rendement die je probeert uit te halen. En dat, ja, als jij een groot project hebt waar veel rendement is, is de taart ook makkelijk te verdelen over meerdere stukjes.
Ja.
Maar als het een kleiner project is, dan is het ook niet zo zinvol om dan met iemand samen te doen. Of met meerdere compagnons samen te doen. Want er is gewoon niet veel te verdelen, zeg maar. En dan... naast dat je ook de helft minder risico... Er zijn natuurlijk ook voordelen, hoor.
Ja, ook dit is een stukje risicospreiding. Natuurlijk.
Ja, ook een stukje risicospreiding. Want je neemt niet volle procent aan risico. Je deelt het samen met iemand.
Dus het is echt een samenwerking waarbij, tenminste zo heb ik dat van jou geleerd. Want ik heb zelf ook 2 joint venture deals gedaan met andere personen. Waarbij beide partijen eigenlijk wat anders inbrengen, toch? De ene partij heeft iets wat de andere partij niet heeft. En andersom.
Ja. Er is een, het is
en,
een,
en zo creëer je een win-win situatie.
Ja, win-win situatie, ja, klopt.
Maar belangrijk, zoals je altijd zegt, doe het niet met iedereen die zomaar geld heeft. Want het is wel echt een huwelijk. Ja. Je zit aan elkaar vast.
Je zit aan elkaar vast. En daarom is het ook, ik kies er niet voor dat om met iemand samen te werken die zei, ik heb 1 miljoen liggen, wil je met me samen doen? Want de verleiding is groot, hè, dat je dan wel wil.
Ja, dat je zegt van,
kom
mooi.
Maar op, weet je wel. Ja. Dus je probeert toch die persoon wat beter te leren kennen. Pas je wel bij elkaar. En het is net echt, je moet met elkaar, het moet een klik zijn, zeg maar.
Ja, je moet een beetje dezelfde visie hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als je zo'n pand voor 10, 15 jaar aankoopt, dat er in de tussentijd wat gebeurt een keer met een huurder. Of het is wel belangrijk dat je daar hetzelfde in staat.
Ja.
Dus de ene partij die heeft geld, maar die heeft bijvoorbeeld geen kennis, geen deal.
Ja.
Wil beginnen in het vastgoed en eens kijken hoe dat nou precies werkt.
Mm-hmm.
Dat is de inleg van de ene partij, is dus het financiële stukje in combinatie vaak met een financiering.
Ja.
En jouw rol als wat meer ervaren belegger.
Faciliteren.
Je faciliteert, de deal.
Ja.
Je zoekt de huurders, je coördineert de verbouwing, je stelt een beheerder aan.
Ja, Ik doe het eigenlijk de sweat equity.
Ja.
En zij doet de financial equity. En samen vorm je een win-win situatie. Dus ik zorg ervoor dat alles vlotjes verloopt.
Ja.
Dat we bij de juiste loket staan. Dat het probleem wordt opgelost. En dan dat is mijn aandeel, zeg maar. Arbeid, zeg maar. Mijn kennis en mijn ervaring. En dan begeleid ik ze ook. Behalve zeg maar in het joint venture deal begeleid ik ook als ze zelf woning willen kopen of als ze zelf willen investeren in woningen. Waar moet je naar kijken? Waar vind je de deals? Hoe zit het met de financiering? Hoe bereken je allerlei dingen en zo? Dus daar help ik gewoon erbij. Dat is wel.
Dus dit kan voor iemand die wat geld heeft en het vastgoed in wil gaan een hele mooie manier zijn. Om op een veilige manier met iemand die al verder is, een professional, te beginnen. En dan in de toekomst kunnen zij ook een JV-deal doen met iemand anders, maar dan aan de andere kant van de tafel.
Andere kant van de tafel,
ja.
Daar heb je de A-side en de B-side eigenlijk, ja toch? Ja.
En je zegt het alsof het niks is, maar 50 woningen, dat is nogal wat.
Ja.
Good for you. Ik vind dat helemaal super.
Ja.
Ik hoef jou dus ook niet de vraag te stellen, ben jij steenrijk? Die ik veel gasten aan het begin van de uitzending stel. Je bent in ieder geval heel rijk in
stenen.
In stenen.
Aan een hele cash arm, want alle geld zit in de stenen.
Steenrijk, cash arm. Ja. Dat hoor je vaker bij vastgoedbeleggers. Want mensen denken dan meteen dat je echt heel veel geld op de bank hebt staan. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar je hebt wel veel cashflow elke maand.
Zeker wanneer je blijft groeien en blijft meer panden wil kopen, dan zoek je altijd naar geld.
Ja.
Het kan niet anders, want je wil natuurlijk groeien. Ja. Dus wanneer is het echt zo dat je echt de vruchten kan van genieten? Dat is als jij gaat stoppen, als je zegt ik ga veel minder doen, ik krijg nu elke maand gewoon, weet je, huurinkomsten, de netto. Dan kan ik doen wat ik mee wil. Hoef ik niet her te investeren. Dan is
maar,
het wel...
Waar vind je dat geld? Want ik merk toch heel vaak dat mensen zeggen van... dat ze alleen kijken naar wat ze zelf hebben... en wat ze daarmee kunnen doen. Maar dat ze niet verder kijken. En waar kan je die OPM, Other People's Money... of AMG, Andermans Geld in het Nederlands... waar kan je die vinden? Noem eens wat buiten een joint venture wat voorbeelden ervan.
Het klinkt heel erg, zeg maar... je gebruikt Andermans Geld... maar dat is eigenlijk heel normaal... want banken gebruiken ook spaarcentjes om die weer uit te lenen. Ik weet dat Richard Branson een eiland bezit... heel erg rijk is, miljardair is... maar die nog steeds gaat lobbyen bij de banken... bij de overheid om geld of subsidie... voor om hun idee, om zijn idee waar te maken... of dus dat het is niet een gekke begrip, maar heel veel mensen zien als geld lenen, weet je wel. Dat is iets als negatiefs. Hè? Je hebt zeker geld nodig, je zit in de problemen. Maar het is ook aan de andere kant. Het kan ook zijn dat ik met geld meer geld kan maken. Geld is schuld, meer geld. Dus dat...
Ja, dat was een van de eerste dingen die je mij ook verteld hebt en geleerd hebt. Schuld is geld en geld is schuld.
Ja.
En jij zei tegen mij, Martijn, degene in de wereld die dat snappen, die worden rijk.
Ja.
Dus toen dacht ik meteen, nee, nu moet ik even opletten, dit wil ik snappen.
Ja.
Maar kan je dat wat verder uitleggen?
Ja, kijk, en daarom, je had het over OPM. Heel veel mensen hebben eigenlijk vroeger heel veel mogelijkheden natuurlijk voor investeringen. Ik wist dat toen ik begon, dat er bij de banken heel moeilijk was om geld te lenen. Omdat zij, ze zien jou als, weet je wel, een risico. En nu is het zo dat omdat de banken natuurlijk negatieve rente geeft, heel veel mensen hun geld niet ergens op een spaarrekening kan zetten of een andere belegging kan doen. Dat mensen naar uitweg zoekt. Hè? Geld stroomt waar eigenlijk waar het kan. En dan merk je dat er steeds meer mensen met hun handen in hun haar, ik heb een probleem. Dat is, ik heb te veel geld liggen.
Ja,
dus het kan ook aan de andere kant zijn dat je te weinig geld hebt en dat ze ook een probleem hebben.
Ja, die mensen zijn natuurlijk ook.
Maar die zijn er ook.
Te weinig geld, maar er zijn ook genoeg mensen inderdaad die een te veel geld probleem hebben.
Te veel geld hebben op hun bankrekening en niet weten wat ze moeten doen. Nou, natuurlijk kan je natuurlijk niet zien aan iedereen of ze geld hebben op hun bankrekening en staat niet op hun voorhoofd hun bankrekeningnummer. En ze laten dat ook niet zien in Nederland. Ja, is heel private, hè. Hoe kan je die mensen dus naar je toe trekken? Is doordat jij dan een beetje exposure zoekt. Hè? Een goede track record kan laten zien. Dat mensen je kan volgen. Dat mensen kunnen zien. Hey, jij doet wat je doet. Inderdaad, je bent consistent. Weet je wel? Jij bent committed. Je bent committed om vastgoed succesvol te maken. Zeker met compagnons met wie je samenwerkt.
Ja.
En daarnaast, je bent ook integer.
Ja, je komt je afspraken na.
Je komt je afspraken maken. En af en toe is dat heel moeilijk. Je woord zijn is heel erg moeilijk iets. Hè? Maar als je er discipline in hebt. En als je prioriteit stelt. Hè, dan moet het wel lukken. Maar het is best wel echt wel iets dat je moet blijven trainen, blijven oefenen. Om integriteit te tonen. Om ook consistent daarmee te zijn en committed te zijn. Dus ja. Deze drie dingen kijk ik ook als ik met een partners ga samenwerken. Hoe is hij met de familie? Hoe is hij met de vader en moeder? Hoe behandelt hij andere mensen? Dus niet zozeer dat je hebt al 4 panden en je hebt 1 miljoen euro liggen op je bankrekening. Dat ik zeg, je bent mijn geschikte partner. Maar ook hoe hij is in zijn leven, op alle gebieden. Als hij zichzelf een cijfer kan geven, hoeveel geeft hij zichzelf een cijfer voor dat soort gebieden in zijn leven. En dat is ook heel erg belangrijk. En met zulke persoon wil je wel
dat
samenwerken.
Is een beetje met de wheel of life, geloof ik toch? Dat je cijfer geeft aan de verschillende gebieden in je
ja,
in je leven.
Dat komt voor in andere training en andere dingen. Maar dat is inderdaad zo. Ja, je moet zelf goed je shit together hebben, weet je wel. Om dan ook met iemand een relatie te bouwen, om een goede basis te hebben om met iemand lange termijn zaken te doen.
Ja, want daar gaat het natuurlijk om voor de lange termijn. Je bent niet op zoek naar een
get rich quick, ja. Dat is niet zo.
Oké, dus vastgoed financieren, dat kan natuurlijk op traditionele manieren bij banken.
Bij banken is het OPM, Other Banks Money.
OBM, ja, ja Other Banks Money.
En OPM kan je samenvoegen dat je dan woning koopt zonder je eigen middelen.
Ja.
Dus je hoeft eigenlijk tegenwoordig 30% van de geld te vinden in OPM, hè, Other People's Money. En de bank leen je gewoon makkelijk 70% ervan. Misschien zelfs 80% ervan. Dus de drempel is niet zo hoog om eigen woning te kopen.
Dus er is geld nodig voor vastgoed, uiteraard. Ja. Ook veel geld.
Mm-hmm.
Maar
je hoeft maar 30%
geen zorgen,
het
hoeft niet per se je eigen geld te zijn. Dus ga niet wachten tot het moment dat je eindelijk voldoende geld denkt te hebben om vastgoed in te kunnen gaan.
Ja.
Je kan ook nu al starten als je gewoon op een andere manier ernaar kijkt.
Klopt. En de banken zijn nu zo blij dat jij in vastgoed zit, weet je wel. Want vastgoed is voor hun heel lage risico. Ze kunnen hun geld wegzetten tegen een leuke rente. En zij willen heel graag geld uit aanlenen, want ze hebben eigenlijk heel veel zekerheid. Ze hebben eerst hypotheek op de pand. Ze hebben jou persoonlijk laten mee ondertekenen. Dus jij bent ook persoonlijk verantwoordelijk voor de geld om dat af te lossen of om terug te betalen. En ze hebben natuurlijk ook in hun leningovereenkomst de huurpenningen, als er mis mee gaat. En de verzekering. Dus ze hebben heel veel zekerheid. Dus de bank is heel bereid om jou gewoon 70% voor een vastgoed te financieren. Ja. Een hypotheek op te geven, ja.
En banken, hè, OBM, ja. OPM hebben we het over gehad. Other People's Money, dan zeg je dus van zorg dat je vindbaar bent, dat je zichtbaar bent. Bouw een track record op, dat je kan laten zien van nou, ik heb deze deals al gedaan, dit waren de cijfers.
En wie heeft die OPM? Wie weet wie geld hebt? Dat zijn, ja, natuurlijk crowdfunding platformen. Dat is een verzamelplaats met allemaal crowdfunding. Ja. Weet je? Dat zorgt ook voor een beetje publiciteit. En je hoeft niet onder stoelen tafel te schrijven dat je vastgoedbelegger bent. Wees een beetje open. Ga delen. Ga delen met mensen. Ik denk delen is het grootste, zeg maar, competitieve skill die je nodig moet hebben om te delen met iedereen die in je omgeving bent.
En bedoel je delen dan echt in de breedste zin van het woord, van delen van kennis, delen van winst op panden door een partner, een joint venture deal te doen, delen.
Ja. Precies wat je zegt. Delen door gewoon jouw ervaring, je kennis. Ook het vinden van die deal, dat je samen, weet je, in die deal kan gaan. Om dan een relatie mee te bouwen. En dan als zij groeien, als jij groeit, groeien zij ook, zeg maar.
Ja, want dus als je kan delen, dan kan je ook
vermenigvuldigen.
Vermenigvuldigen. Ja,
klopt. Ja.
Super, ja, waardevol en interessant. Maar oké, dus jij zegt van het geld, dat is er voor vastgoed. Dat moet geen reden zijn om je tegen te laten
nee,
houden.
Nee, er is geld. Er is nu, mensen hebben een mindset over vastgoed. Het is duur, het kost geld. Je hebt veel, je moet boen hebben. Je moet om vastgoed te kunnen kopen. Maar dat is absoluut niet waar.
Ja.
Ik denk dat dat is iets dat je natuurlijk mee hebt gekregen. En dat is absoluut niet waar. Je kan gewoon vastgoed kopen. En uiteraard, je hebt al veel minder risico. En je hebt ook veel meer OPM. Hè? Veel meer mensen zijn geïnteresseerd om met je in te investeren. Als je een vastgoed koopt, dat met flinke korting kan kopen. Dat het beneden de marktwaarde is.
Ja, als zij kunnen
een hele goede deal.
Meedoen aan een hele goede deal.
En eigenlijk deel je al gelijk een vermogen met die persoon. Die mag met je meedoen, want je koopt een woning die onder de marktwaarde. En je deelt eigenlijk al de vermogen met elkaar op papier dan.
Hè? Ja, en wat ik wel vaak zie bij mijn cursisten is dat ze hier toch een beetje huiverig over zijn als ze op zoek gaan naar OPM. Omdat ze dan het idee hebben dat zij als een soort van bedelaar bij hun vrienden en familie langsgaan. Maar dat is helemaal niet zo. En zo moet je dat natuurlijk ook niet presenteren.
Nee, als jij met dat mindset ingaat, dan heb je eigenlijk de battle of verloren.
Ja, ja, want het is niet zo dat, stel ik heb een hele mooie deal en ik weet dat jij geld hebt.
Ja.
Ik geef jou dan de kans om in een hele mooie investering te stappen, terwijl je geld anders misschien op de bank inderdaad staat en je negatieve rente daarover betaalt en inflatie. Dan presenteer je het natuurlijk ook op een heel andere manier.
Ja, dan kijk, het is heel veel mindset, hè? Je moet er natuurlijk openstaan. Je moet natuurlijk niet denken dat jij van iemand geld gaat lenen. Want het is nu een ander probleem. Mensen hebben een probleem met geld. Hun geld levert niks op, kost hun geld. Jij helpt hun aan een goed rendement. Hè? Je helpt hun dat ze dat geld tegen inflatie. Hè? De inflatie blijft ook doorwerken. Eigenlijk is het een service die je ze biedt, want je biedt ze een oplossing. En voor een oplossing vraag je niet veel. Je vraagt gewoon om mee te doen. In mee investeren. En je krijgt een mooi rendement voor terug.
Ja.
Dus eigenlijk als je met dat mindset ingaat, dan denk je ook heel anders. Dan ga je ook anders delen.
Ja. Je biedt elkaar een oplossing.
Je biedt elkaar
een
oplossing. Je creëert een win-win situatie. Ja. En je gaat dan met meer mensen praten. Want je wordt eigenlijk overspoeld door jouw eigen enthousiasme en passie, want je helpt echt mensen. Ga je ook harder werken, ga je ook meer mensen aanspreken en meer mensen delen. En dat het soms niet gaat, niet werkt, dan dat zijn dus die breakdowns, echt die rejections, dat je moet kunnen herstellen. En zo snel mogelijk, want je wil natuurlijk in die momenten blijven om naar OPM zoeken.
Ja.
Maar dat kan wel een mentor van grote waarde zijn. Want die is daar geweest. Die hebben ook die nee gekregen en rejections en breakdowns gekregen. En als jij dan een coach hebt of een mentor hebt, die kan jou zeggen, ja, daar ben ik geweest. Weet je,
hup. Be there, done that.
Ga door.
Dat moet je doen. Ja,
klopt. En dan kan je weer verder, want ik heb soms...
Wie zijn... We hebben het heel vaak over mindset gehad in de podcast. Dus laten we dat misschien even deze keer links liggen.
Ja.
Maar jij bent natuurlijk mijn mentor. Ik kwam jou tegen op een evenement voor beleggers. Back in the days dat er nog heel veel evenementen waren voor corona. En ik had wel al je naam gehoord en ik sprak jou. En je gaf in 10 minuten tijd zoveel waarde dat ik dacht van, het maakt me niet uit wat je kost. Maar jou moet ik hebben. Jij moet mijn mentor worden. Want jij kan mij helpen om dat doel wat ik heb te bereiken.
Ja.
Wie zijn jouw mentoren geweest? Of nog steeds?
Ja, ik denk dat in heel mijn leven heb ik altijd mentoren gehad. Ik keek altijd op naar ouderen die verder waren dan mij. Hè, die succesvoller waren dan mij. Of misschien mij iets kan leren. Hè. Zo is de leraar een van de mentoren die ik gehad heb. Op school, maar ook ik zat vroeger in kung fu. Ik had altijd goede kung fu leraar gehad. En nou, je ziet een patroon dat ik steeds continu op zoek ben en nieuwsgierig ben naar informatie, naar kennis en naar ervaringen. Dus ik heb daarna op een gegeven moment ook, doordat ik 15 jaar in mijn eigen business zit, bijna geen zelfontwikkeling gedaan, niet in mezelf geïnvesteerd. Ik deed gewoon mijn riddeltje en kopen en verkopen enzovoort. Maar dan merk je dat je dan ook wat achter ben gebleven. Hè? Dat je nieuwe dingen niet kan accepteren. En ik heb dus nadat ik zeg maar om mijn 40ste heb ik op aanraden van een vriend heb ik een soort self-development cursus gevolgd. En de andere kant van me ontdekt. Dat er ook nog meer was dan de Develop. Dus de Develop 2.0. Hè?
Ja.
En dan ben je wat opener. Dan ga je nog meer zelfontwikkeling doen. Aan je mindset werken. En daarna was ik ook wel bereid om in zo'n event. Hè, die mensen organiseert. Hè, bijvoorbeeld van de Wealth Dragon. Bezoeken. En daarin ben ik geïnspireerd geraakt. Om daar een mentor of een cursus voor af te nemen. En ik heb, omdat ik al zeg maar ondernemer ben, en als jij, je was een ondernemer, jij en Helena pikte heel snel op wat ik zeg. Ja, want je hebt al de mindset, je was al open.
Van de eerste dingen volgens mij ook die je vroeg van hoe coachable ben je?
Ja.
Want de ene persoon is meer coachable dan de ander.
En het kost ene wat meer energie en het kost de andere wat minder energie. En dus ik heb dus ook heel veel cursus gekocht, heel veel coaching gehad, veel mentor en heel veel geld geïnvesteerd in mentoren. Maar ik heb wel de meest alle positieve uitgehaald. Maar
wat is je rendement daarop geweest?
Nou, als ik
hoe kan je dat?
Als ik met hindsight kan, dan ik denk dat ik nog een paar nullen achter kan zetten voor die. Voor de prijs die ik moest betalen voor de
coach. Dus ja, het was veel geld, het was een investering. Ja,
klopt.
Maar je kan er zo een paar nullen achter zetten om te bepalen wat het opgeleverd heeft.
Want ik kijk eigenlijk naar hoeveel het mij oplevert in plaats van hoeveel het kost. En hoe het mij oplevert is wat ik daarna mee doe. Ja, dus als ik met die kennis, met die kunde niks mee ga doen.
Hey, dat ligt aan jezelf.
Hè? En dan kost het je natuurlijk heel veel. Want je hebt natuurlijk dat geld betaald al. Ja. Dat geld ligt al bij de coach.
Als je er niks mee doet, dan is het weggegooid geld.
Ja, en daarom, ik heb doordat ik vroeger mensen ook getraind heb met kung fu. Want ik was een goede kung fu student. En mijn sifu zegt tegen mij, ga die jongens die nieuw zijn, ga ze maar trainen. En heel veel jongens zeggen, ja, dat doe ik niet. Ze zijn helemaal niet zo goed. Dat verdoe van mijn tijd. Maar ik heb geleerd dat ik daar juist beter van word. Doordat ik die jongen ga trainen, herhaal ik mijn oefeningen. En dat is hetzelfde met cursussen en coaching die je hebt gehad. Als je blijft oefenen en je weet waar je vandaan komt, je kan altijd nog terugvallen bij je sifu of bij je mentor. Kan je altijd nog vragen, hey, hoe zit dat nou? Weet je wel, laten we sparren. Is gelijk die klik alweer. Hè? En dan leer je ook weer bij. En blijf je leren, want je komt steeds met een nieuw perspectief. En je is niet weggegooid geld, want ja, je hebt nog steeds die contact, hè, van die coach. En dan is heel erg belangrijk dat je dan blijft investeren, want ja, je, net als met kung fu, je wil je spieren trainen. Je wil jouw automatisme trainen. Ja. En dat kan je niet doen als je zegt, ja, ik had dat boek gelezen, ik lees dat nooit meer. Ik ga dat ook niet gebruiken. Dat is echt weggegooid geld.
Ja.
Dus dat is wat ik wil meegeven. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor heel veel mensen. Om ook te weten waar je vandaan komt, wat heb je geleerd.
Maar wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen van, ja, David, maar ik kan toch ook een paar boekjes lezen. Er staat tegenwoordig ook heel veel gratis informatie op internet, YouTube.
Mm-hmm. Ja, nou, alles is eigenlijk nu tegenwoordig open en bloot.
Ja.
Al die informatie. Alleen hoe je het brengt en hoe je het leert, is heel erg belangrijk. Heel veel mensen kunnen heel goed leren door te lezen. Maar ik ben zelf niet zo goed in het lezen. Ik luister het meer. En, want ik denk dat ook komt doordat schrift bestond ook later. Hè? De menselijke genen leert veel beter als ze iets zien, als ze iets horen. Andere zintuigen kunnen gebruiken. En dan is het voor mij heel erg belangrijk om het transformatief te leren. Ik vind transformatief leren veel makkelijker voor mij om iets te leren.
Ja.
En dat door zelf te doen. Door zelf mee te maken. En dan krijg je ook vertrouwen. En eigenlijk draait alles om die vertrouwen. Als je iets niet kent en je raakt vertrouwd, je krijgt zelfvertrouwen, dan kan je datzelfde riddeltje continu herhalen. Er ontstaat in een systeem. Een copy-paste. En als je eenmaal dat gevonden hebt, dat winning solution, winning formula, dan kan je dat gewoon misschien 100.000 keer herhalen. En misschien vermenigvuldigen. En dus dat is.
Maar voor jou is dat natuurlijk, hè, die 50 panden een winning solution gebleken. Maar ik ga toch even op de kritische stoel zitten. En die vraag die krijg ik ook dagelijks.
Ja.
Is het niet zo dat die 50 panden, dat jij die onttrokken hebt aan de woonmarkt en dat er daardoor 50 starters zijn geweest die nu geen huis hebben? Hoe kijk jij daarnaar? Geloof jij erin dat als er aan de ene kant iemand wint, dat er dan per se aan de andere kant ook iemand is die verliest?
Nou, ik denk dat... statistisch gezien is maar slechts 14% van de woningen particulier beleggers. Dus wij zijn een heel klein groepje. Ik zei het al.
Volgens mij is het zelfs nog minder. Nog minder, dat, maar ja. In ieder geval heel weinig.
Ja, heel weinig. En ik zei het al in het begin. Vastgoedbeleggers zijn allemaal kliekjes. Oude mannenclubjes, weet je wel. Zijn allemaal gesloten. En nu begint het juist meer massa te krijgen. Ik denk ook dat als wat wij de mensen leren is dat wij vastgoedbeleggers woning kopen. En liefst onder de marktwaarde wil kopen. Dus ze willen het niet overbieden.
Als je dat doet, dan...
Dan heb je sowieso risico minder.
En je zorgt er daarmee ook niet voor dat je een prijsopdrijvend effect hebt. Want dat zeggen mensen vaak van, ja, de beleggers die zorgen ervoor dat de prijzen omhoog...
Als die jongens goed onderwezen zijn, goed geluisterd hebben, hè, kopen ze woningen die niet boven de marktwaarde is. Want dan snij je zelf in de vingers.
Ja.
En daarom is het zo dat ik koop, en heel veel beleggers kopen woning niet op boven de marktwaarde. En wie kopen juist boven de marktwaarde, is door al die incentive, al die stimuleringsmaatregelen die de overheid in de leven heeft geroepen. En wij moeten daartegen opboksen. Dus ja, dat wij die woningen gaan kopen van starters, dat is helemaal niet waar. De starters hebben heel veel stimulering, maar als ze de knoop niet doorhakken, het is natuurlijk heel groot iets, hè, om een woning te kopen, je eerste woning te kopen. Dus heel veel starters kochten eigenlijk al, wanneer ze konden kopen, kochten ze nog steeds niet, want ze huren liever. Ze denken, woningen is geen goede investering, want dan zit ik vast aan de woning.
Ja, we willen flexibiliteit. Of denken van, nou, de prijzen zijn nu te hoog. Ik wacht al een paar jaar. Dus ja. Het is niet zo inderdaad dat voor alle starters dat die liever zouden willen kopen per definitie. Ja. Want sommigen is het ook, als ik kijk naar mijn huurders, en ik heb het ze gewoon echt gevraagd, dan zeggen ze allemaal van, nou ja, ik huur omdat ik gewoon graag flexibel wil zijn. Of het is niet zo dat ze liever zouden willen kopen.
Ja, nou, er zijn geen verliezers als je vastgoed belegt en voor de verhuur doet. Want er is gewoon woningtekort. En structureel zijn er te weinig woningen gebouwd. En wat wij doen is de woning die eigenlijk toch al niemand wil hebben, want wij verbouwen die woning. We maken de hele buurt of heel de wijk weer helemaal netjes, zodat weer mensen in kunnen gaan wonen. De nieuwe generatie vastgoedbeleggers, die willen juist kwaliteit leveren. Die willen juist woning bouwen waar mensen echt kunnen genieten.
De vraag is dan natuurlijk van, hoe kan jij als vastgoedbelegger, het is duidelijk wat de motieven zijn voor een belegger zelf om in vastgoed te gaan. Dat is, nou ja, ik hoop dat je vastgoed leuk vindt, dat je er een passie voor hebt. En dat het geld dan eigenlijk volgt, dat niet de enige drijfveer is.
Ja, vastgoed is een middel. Hè? Ik vind het heel leuk om een woning te bouwen, creëren, te opkopen en verhuren aan mensen die geen woning kunnen kopen. En die zijn er al veel meer. Hè? Er zijn veel meer mensen die geen woning kunnen kopen. Want je moet ervan uitgaan, 10 jaar geleden kon je 12 keer jouw bruto salaris een woning kopen. En nu kan het nog geen 4,5 keer van je bruto salaris. Dus mensen hebben al veel meer slagkracht om hun eigen woning te kopen. En ik bied ze woningen aan die ze kunnen huren, want er is gewoon veel minder woning. En de populatie groeit heel hard.
Alleen, hoe kan je dat dan op een ethisch verantwoorde manier doen? Want als ik voor mezelf spreek, ik wil mezelf gewoon 's avonds in de spiegel aan kunnen kijken, me niet schuldig hoeven voelen. Ik wil, net zoals heel veel luisteraars, niet het imago hebben van pandjesbaas of huisjesmelker. Wat zijn dingen die jij dan bijvoorbeeld anders doet qua onderhoud van panden, qua huurprijzen, dat soort zaken.
Wat eigenlijk is dat je ook overal waarde moet toevoegen En ook in de relaties. Dus je hebt een relatie met de huurder. En je zorgt ervoor dat als er reparaties zijn of als er iets aan onderhoud nodig is, dat je ze snel kan reageren. In de crisisperiode zijn er heel veel, dus bij de corona, toen de lockdown was, hadden heel veel mensen problemen om hun huur te betalen. Dat je met ze afspreekt van, hey, je kan later betalen, je kan in delen betalen, je kan later betalen.
Ja.
Er zijn mensen die woningen...
Ik heb toen ook dat jaar bijvoorbeeld geen huurverhoging doorgevoerd, ja. Wat je natuurlijk wel had kunnen doen.
Ja, klopt. En ook mensen die geen werk meer hebben, dat je ze, je kent nog wel vrienden die werk kunnen geven, die stuurden ze daar naartoe. Of ik heb zelfs zo gehad dat ik iemand die zijn baan heeft verloren omdat hij kok was, weet je wel, heb ik gevraagd, wat kan je nog meer? Ja, ik heb vroeger ook in de bouw gezeten. Ja, nou, ik renoveer zelf ook woningen. Ik heb hem dus gewoon gevraagd of hij bij mij kan komen werken.
Ja.
En hem salaris gegeven, zodat hij kan leven, kan zijn onderhoud kan voorzien.
Dus ja, want dat wordt ook vaak vergeten, natuurlijk de economische impact, dat waar heel veel mensen van werken, van banen voorzien rondom die huizen. Denk aan klusjesmannen, aannemers, klopt, beheerders, notarissen, taxateurs, noem het maar op.
Ja, en wij zijn volgens mij een van de weinige sectoren die overeind zijn gebleven. Echt stevig, hè? Dat het wel gegroeid is zelfs. Maar wij ik denk dat dat er te veel nadruk opgelegd op dat mensen geen woning kunnen kopen, dat de huisprijzen zijn gaan stijgen en zo. Maar ik zie meer dat de inflatie de stimulans is voor het stijgen van de woningmarkt. Want de geld is gewoon minder waard geworden.
Ja, de extreem lage rente.
Extreem lage spaarrente, pensioenen, die eigenlijk niks meer oplevert, weet je wel. En dat mensen dan zoeken naar uitweg van, laat ik maar vastgoed investeren.
Ja.
En laat ik maar, mijn zoon een woning kopen, zodat hij kan inwonen of... Dus
het is niet de schuld van de beleggers dat er bijna 400.000 woningen tekort zijn in Nederland?
Nee, want dat is al 10 jaar dat ze minder wordt gebouwd. En dat begrijpt de politiek heel erg makkelijk. Maar het is makkelijk om een
zondebok
te vinden. Maar uiteindelijk vind ik dat... Kijk, de banken zijn degene die ons geld leent. Ook 0% rente.
Ja.
En ons beleggingshypotheek en verhuurhypotheken lenen ze ons ook geld. En de rente is deze week ook nog gezakt. Omdat de banken met heel goedkoop geld zitten die ze geleend hebben, die ze willen afzetten. Maar je hoort niks van dat de bank de schuldigen zijn. Want wat zij ons aanbieden, de tools, de middelen om woningen mee te kopen, de rente, de lage rente enzovoort, dat hebben zij eigenlijk veroorzaakt. Maar ja, de banken, die willen de overheid natuurlijk in leven houden of in ieder geval van brood voorzien.
Ja.
Maar wat wij met het geld gaan doen, wij gaan natuurlijk woning verhuren. Maar ze zien niet ze willen die link niet leggen dat zij ons eigenlijk de middelen hebben gegeven om die woningen en huizen te kopen.
Ja.
Dus de criteria om een huis te kopen is veel minder streng. Je hebt een huis, je hebt eerst hypotheek, je tekent mee en je hebt heel veel zekerheid. We lenen je dat geld wel.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk dat het een verkeerde aanname is ook om te denken dat vastgoedbeleggers er blij mee zijn dat er zo'n groot huizentekort is in Nederland.
Helemaal niet.
Onze woningen zouden ook verhuurd zijn als het een tekort was.
Ja.
Kijk, de markt of de economie, en dat hoor je ook vaker, de projectontwikkelaars, die hebben wel een zekere baat bij een tekort.
Ja.
Een bepaalde schaarste. Ja. Met de oog op de prijzen.
Ik als vastgoedbelegger wil eigenlijk dat de markt altijd stabiel blijft. Dat het niet omhoog gaat of omlaag gaat. Want dan kunnen wij gewoon op dezelfde prijs kopen en met hetzelfde rendement werken.
Ja.
Maar als de huisprijs omhoog gaat, doet bij ons ook echt pijn. Ja. Weet je? Want zeker met tegenwoordig de overdagbelasting die omhoog is gegaan naar 8%.
Ja.
Maar dat doet ons ook bij. Dus dat helpt eigenlijk niet. Als de huizenmarkt stabiel blijft, wij zijn eigenlijk voorstander dat de huizenmarkt jarenlang hetzelfde blijft. Want dan hoeven we eigenlijk geen aanpassing te doen en hoeven we ook geen rendement in te leveren.
Wat is jouw, je hebt nu 50 panden, wat is jouw einddoel? Wanneer is genoeg? Waar wil je uiteindelijk naartoe en waarom?
Ja, ik heb mezelf al toen ik ondernemer was, nadat ik Poor Dad Rich Dad heb gelezen natuurlijk, heb ik al een zeg maar een streefjaartal, weet je, dat ik wil bereiken en dat ik dan kan gewoon rustig aan gaan doen.
Je doet het nu al iets rustiger aan.
Ik doe het nu iets rustiger aan, maar ik probeer nu nog eventjes de gas op te zetten. Ik word natuurlijk gemotiveerd door mijn mentees, die geven me energie om iets groters aan te bakken, weet je wel. Nu het wel goed gaat, alles, weet je wel, en ik heb alles wel een beetje op orde om grote projecten aan te.
Ja.
Grote projecten te doen. Dat in één keer zeg maar over 10 appartementen gaat, ontwikkelingen en dat soort dingen. Dat
transformaties,
dat ga ik dus meer die kant op. Want ja, dan koop je ook goedkoper in. Want ja, een woning die een krot, hè, een lelijke woning, daar wilde eigenlijk niemand kopen. Maar ik maak er iets moois van, zodat het weer op de markt komt om verhuurd of verkocht te worden.
En dus, zo voeg je dus eigenlijk ook juist woningen toe aan de woonvoorraad.
Ja, dan voeg je ook woningen toe. Ja.
Maar het einddoel, als je het gaat, ja, het aantal panden, dat is natuurlijk relatief. Je kan beter misschien wat minder panden hebben met goede huurders en goede cashflow. Maar als je een nummer erop zou moeten plakken, heb je dat voor jezelf of niet?
Je hebt natuurlijk altijd een target, hoge target gezet. En alles wat daaronder is natuurlijk al heel goed, zeg maar. Ik zie meer zo voor mezelf, dat doe ik het eigenlijk niet zoveel meer. Want ja, als het voor mezelf is, had ik al mee gestopt, zeg maar, al lang rustiger aan gaan doen. Maar ik denk nu ook zo van, ja, wat geef ik aan mijn kinderen? Laat ik na aan mijn kinderen?
Misschien zelfs de generatie daarna.
En de generatie daarna. Dus dat denk ik meer aan. En ik zeg, ja, nu heb ik de kans. Nu heb ik, zeg maar, het in de hand om dat te bepalen, zeg maar. Dus dan...
Dus waarom zou ik het niet doen?
Waarom zou ik het niet doen? Ja. En dus dan stel je dus weer nieuwe... Je doel is natuurlijk groter geworden. En wil je dat bereiken, dan ga je nu gewoon door. En wanneer is echt genoeg? Ja, ik denk dat... ja, je bepaalt het zelf, zeg maar. Maar ik heb wel, zeg maar, een privilege, hè, om vandaag te zeggen, ik ga mee stoppen. Ik ga 5 jaar tussenuit. Ik ga heel iets anders doen.
Het hoeft niet meer.
Ik kan zeggen, ik kan misschien... ik heb de keuze om dan gewoon te stoppen en zeggen, ik ga voor mijn ouders zorgen of ik ga voor mijn kinderen zorgen. Dat privilege heb je wel.
Ja, want waar doe je het uiteindelijk voor? Even los van de nalatenschap voor je kinderen en misschien de generatie daarna. Wat is het grote plaatje?
Ja, dat grote plaatje is dat...
Ik zie jou niet met een backpack de halve wereld. Dat is volgens mij voor jou geen doel.
Is geen doel, nee.
Een Ferrari is volgens mij ook niet helemaal jouw ding.
Klopt. Ik denk dat ik nog heel veel... energie en heel veel passie uithaalt uit wat ik nu doe. Hè, woning verbeteren, woning opkopen en dan een mooie renoveren en verhuren.
Het delen, leren, groeien.
Klopt.
Doorgeven.
Doorgeven en ook doorgeven aan mentees van mij. Aan mensen die het heel graag willen leren. Heel veel willen weten erover. En die geeft mij ook energie. En dan groei ik ook. En dan wil ik eigenlijk... mensen inspireren om hetzelfde te doen. Dat het zeg maar de vastgoed niet een kliekjes gesloten club is, maar dat iedereen het kan doen en dat iedereen misschien ook wel vastgoed kan hebben om dan vanuit vastgoed financieel vrij te keren, om dan daarna andere leuke dingen te doen. En dan zie ik meer zelf dat je dan ook meer tijd hebt voor andere dingen. Dat echt jouw passie is, hè. En dat vastgoed is het middel en je hebt panden waar huur in uitkomt. Dan ben je gewoon vrij om te doen. Je hoeft je geen zorgen om te maken dat je morgen om 9 uur en de werkweek hebt. En dat je daar je slaas uit kan halen.
Dat lijkt me hele mooie woorden om deze podcast alweer mee af te sluiten.
Is dat nu altijd?
Ja, de tijd vliegt voorbij altijd. Dat was de eerste keer ook zo. Dat was vandaag ook weer zo. We zouden echt nog uren door kunnen praten. Ik vond het een steengoed en inspirerend gesprek. Mm-hmm. Ik hoop jij ook.
Ja,
vooral de luisteraars. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden als ze het leuk vinden om jou te volgen of om meer van jou te weten?
Ja, ik zit natuurlijk op de social media. LinkedIn, Facebook en Instagram. En ik zelf heb eigenlijk... ik heb het laatste jaar natuurlijk ook wat mentees gehad. En zoals jij, die doet die doet eigenlijk wat ik ook wil doen. Maar dan, ik kan niet alleen doen. Dus jij als coach, kan heel veel mensen trainen natuurlijk. En hoe meer mensen coaches zijn, hoe meer mensen bekwaam zijn in vastgoed. Dus ja, ze kunnen me altijd vinden. Er zijn altijd wel mensen die mij vragen voor een lunch of voor een kop koffie te drinken. Een beetje te sparen. Weet je, mensen zijn daar allemaal vrij in om. En nou, kunnen mij altijd contacteren daarvoor.
Ja, leuk. Ja. Nou ja, als je dus meer wil weten over David, volg hem zeker even of stuur even een berichtje. Ja. Ik plaats hieronder op YouTube en de diverse podcastkanalen ook wat linkjes naar een e-book, een webinar of een strategiegesprek wat je in kan plannen met iemand uit mijn team. Mocht je nou meer willen weten of vastgoed iets voor jou is of je dat leuk vindt om te starten. Mm-hmm. David, dankjewel.
Ja.
En ga lekker zo door. Bedankt voor dit mooie gesprek. Jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En ik zie je heel erg graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.